tekstwoord voor deze morgenuren. Vindt u het u gelezen schriftgedeelte, Exodus 34, en daarvan het zesde vers. Exodus 34, vers 6, waar het woord des Heren aldus spreekt. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Tot zover. Overdenken wij met elkander de voortgaande openbaring Gods aan zijn knecht en aan zijn volk. Met dit woord wilde ik de prediking van de laatste zondagen uit het boek Exodus, namelijk de vertreding van de wet, waarvan we de eerste maal gehoord hebben, hoe dat Gods wet geschonden werd, hoe dat Mozes de tafelen verbrak onderaan de berg, en hoe die enige borg en middelaar die heilige wet heeft opgenomen en gedragen in het binnenst zijn ingewand. Ik noem dat slechts even op het verband. We hebben toen gehoord dat de Heere zich teruggetrokken heeft van dat volk. Eerst wilde hij het verdelgen. Hij zegt tegen Mozes, ik zal een ander volk geven. Maar dat kwaad wordt afgewend. Mozes mocht pleiten op God zelf, tegen God, op zijn eeuwige belofte en zijn eeuwig trouwverbond. En er is het in zoverre hersteld dat de Heere doet het niet. Zijn toren vaart niet ten volle uit om het volk te verdelgen. Maar de Heere zegt ook dat hij zelf niet mede zou trekken. Hij zal een engel zenden die voor hun aangezicht zal heen gaan om de vijanden te verdrijven. Het was een gunst. Maar toch hebben wij gehoord dat bij Mozes zo kan hij niet verder. Als de Heere zelf niet in het midden van hen zou willen gaan, met hem gaan, dan sterft hij liever daar aan die plaats, dan dat ze zo verder moesten gaan. Maar de Heere, die houdt, hoewel hij hem verhoort, hoort, de Heere geeft nog niet direct een teken, een woord waaraan Mozes zou kunnen weten, hij gaat weer met ons. Menselijk gesproken zou je zeggen, de Heere laat het een ogenblik in het midden. Hij zal zich ontfermen, dienst hij zich ontfermt. En dan hebben we gehoord hoe Mozes vroeg, Heere, laat me uw aangezicht zien. En dat niet kon. De Heere hoorde hem wel. Ook in deze zaak heb ik u verhoord, maar wie zal mijn aangezicht kunnen zien en leven? De diepe achtergrond bij Mozes was, Heere, dat ik eens aan uw gezicht zou mogen zien. Of dat er genade is voor een ongerechtig en overspelig volk. Of dat er een gegronde hoop mag zijn dat u desondanks ons niet zou verlaten, maar dat u toch met ons gaat. De Heere heeft toen gezegd, daar hebben wij verleden week bij stilgestaan. Ziet, er is een plaats bij mij, in de kloof der steenrotsen, terwijl ik uw aangezicht zal bedekken met mijn handen, mogen mijn achterste delen zien, mijn schoonheid en mijn heerlijkheid. En zoals u is voorgelezen, u hebt daar horen voorlezen de vervulling van wat de Heere beloofde aan Mozes. En we hebben ook gehoord dat Mozes gebruik maakt van die voortgaande openbaring Gods. Want als hij Gods openbaring heeft mogen horen, dan zegt hij onmiddellijk, Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons. Je ziet hier zo letterlijk vervuld. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Hier was de Heere nabij in zijn genade. En de knecht des Heeren mag daar gebruik van maken, want hij had de schoonheid en de heerlijkheid des Heeren gezien. Daarom vraagt hij voor het hardnekkige volk om vergeving en om verzoening, omdat hij een blik had mogen slaan op Gods ontferming en genade. Nu, daar wilden wij een kort iets van zeggen, zo de Heere wil, deze morgen. Mozes heeft weer twee staafelen uitgehouden. De eerste keer had de Heere dat ook gedaan, maar nu heeft Mozes twee stenen tafelen uitgehouden. De Heere zal dezelfde beschrijven. En dan met die twee stenen tafelen moet hij opkomen op de berg Sinai, vroeg in de morgen stond, terwijl niemand de berg naderde. Om af te malen de grote heiligheid des Heeren, en dat de middel nu des afscheidsels nog niet verbroken was. En dat het alles nog wachtende was op hem, die door zijn eigen vlees de voorhang zou doen scheuren, opdat hij een geopende toegang zou bereiden voor zijn volk. Nu, alles is afgepaald, niemand mag erbij komen, Mozes gaat alleen, ook Jozua is er niet bij, en hij klimt op de berg Sinai. Wat heeft deze man, Gods Mozes, een onuitsprekelijke dingen gezien. Dingen gezien die niemand anders zag, die de Heere hem gaf en schonk. En daar staat hij met de twee stenen tafelen in zijn hand. Och ja, je zou zo zeggen, wie zal er wat opschrijven? De Heere, die zal het doen. Die zal ook de stenen harten van mensenkinderen. Hij zal ze wegnemen om een vleesse hart te geven en zijn wet daarin te schrijven. Dat was ook eigenlijk het arme, het onvolkomene in de oude bedeling. Het was alles heenwijzing. Dat de wetten Gods wil van de stenen tafelen in het hart van de middelaar zou komen. En van het hart uit van de middelaar in de harten van ellendige zondaar. En daar komt de Heere God nederwaarts in een wolk. En stelde zich al daar bij hem. Mozes staat er op een klein plateau. De heerlijkheid des Heeren daalt nog neder, beschut door een wolk. Want wie zal hem kunnen zien en leven? En hij stelde zich bij hem. Welk mensenkind, buiten de borg en middelaar, die verheerlijkt werd op den berg. Welk mensenkind onder het oude verbond heeft zoiets aanschouwd als Mozes en gehoord. En dan gaat de Heere voor het aangezicht van Mozes voorbij. U moet dat zich zo voorstellen. God steekt zijn hand uit en legt hem op Mozes' gezicht. En als hij dan geroepen heeft zijn heerlijke naam, en zijn naam ziet het wezen, dan trekt hij zijn hand weg, zodat Mozes de achterste delen des Heeren ziet. Zijn schoonheid en beminnelijkheid in de zoon zijner liefde. Want het is een verschijning Gods, een openbaring in en om Christus. Anders kon het niet. Dat was de bedekking waarmee Mozes bedekt werd, maar het waren ook de achterste delen des Heeren, Christus, waarin God zich openbaarde. Nu, daar staat Mozes, dat kleine, nietige mensenkind, in uiterste aandacht gevangen. Want het ogenblik is gekomen dat de Almachtige, de Schepper van de hemel en aarde, nabij hem is. En zichzelf bekend zal maken voor de oren van zijn knecht. Als u de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, dan hoort Mozes opeens een stem, een goddelijke stem. En die stem is niet de stem van Mozes, maar de stem des Heeren. De Heere roept zijn eigen stem, zijn eigen naam, zijn eigen wezen, zijn eigen werken. Hij roept zijn eigen welbehagen uit voor de oren van zijn knecht. En dat is het teken hem ten goede. Dat zal ook de enige hoop worden voor Mozes. Daarom zal hij op de 40-jarige tocht door de woestijn niet bezwijken. Maar hij zal uit de woestijn ingeleid worden in het hemelskanaan met vele anderen. Waarom? Omdat de Heer hem een blik heeft gegund in Gods innerlijke wezen. In zijn verborgen raad en wil. Dat barmhartigheden bij hem zijn en de uitkomsten zelfs tegen den dood. En nu zien we daar die man Mozes staan met uiterste aandacht. Zijn gezicht bedekt door de hand des Heeren op de berg. De wolk voor hem. Beneden in de verte een volk hardnekkig en weerspannig, een rebellerend volk. De Heer wil er niet mee te doen hebben en kan er ook eigenlijk niet mee te doen hebben. En Mozes kan niet verder met dat volk zonder de Heer. Nu gaat de Heer onderwijzen. Het is alsof de Heer zich toch niet in wil en kan houden. De Heere wil zijn innerlijkst hart aan zijn knecht vertonen. Nu, dan roept de Heere zijn eigen naam uit, tweemaal. Want het is hier om de vastigheid, de volkomenheid, de ontwijfelbaarheid aan te tonen. Heere, Heere. Tweemaal wordt hier de naam Gods van zijn verbond gebruikt. De naam Jehovah of Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal, de onveranderlijke in mijn trouw en in mijn liefde. O, dat is nog iets anders dan de Heere Adonai, de heerser en gebieder. Het is ook nog nader dan de El Shaddai, God de Almachtige. Het is ook nog wat anders dan de Heere Tsebaot, God der legerscharen, die aan het hoofd van miljoenen engelen in de hemel zijner heerlijkheid regeert. Dit uit aan het eeuwig trouw en zout verbond van Jehovah, dat hij in zichzelf heeft voorgenomen. Dit houdt de eerste stroom tegen, dit houdt de eerste stroom van troost in. Voor de man Mozes. Dat de Heere zich nu niet in zijn almacht, in zijn scheppingsmacht, in zijn heerschappij aan zijn knecht noemt. Maar dat hij daar zijn bevende knecht doet horen. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. O, dat is een wonderbaar woord, deze naam, met hoofdletters geschreven. Want die naam willen ons eigenlijk zeggen, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u maken als Adama en Zebui? Hoe zou uw ontrouw mijn trouw kunnen vernietigen? Eeuwig ben ik in mijzelf onveranderlijk de zijnde. Die alleen is, maar ook in genade zichzelf openbaart. Je zou zo zeggen, dat is ook de aanvang van alles. Dat is de aanvang van de hemel en de aarde. Dat is de aanvang van het leven. Dat is ook de onderhouding van het leven. Dat hij is, Jehovah, de ik zal zijn. Want daar ligt een vergaand volk op de aarde. En daar staat een bevend man die ook een mens is voor het aangezicht Gods. Daar staat tegenover een volk welks hoedanigheden genen zijn. Dat de weldadigheid en de trouw niet wist te bewaren. Een volk hem geduriglijk tergende. daar kan u alleen maar een volheid van genade, van onveranderlijkheid, kan daar tegenover staan. Anders is het voor altoos verloren, voor altoos voorbij. Als de Heer het daarom zegt, Heer, en hij zegt het tweemaal om het zijn knecht in de hart en in de ziel te griffen, Heere, Heer, dan wil hij daarmee zeggen, ik blijf eeuwig dezelfde, onveranderlijk in mijn wezen, onveranderlijk in mijn welbehagen. Ik zal zijn die u gezonden hebt, die ben ik nog en zal ik zijn tot in alle eeuwigheid. O ja, dat is voortgaande openbaring. Hier ligt de Heer zijn knecht het gordijn een ogenblik weer op. Hier noemt hij eigenlijk de zaken de Heer zelf. Waarom en waarop een zondaar alleen verwaardigd wordt te hopen, te wachten, te verwachten. Want daarbuiten is geen God. Daarbuiten zal gelden, Heere, andere heren dan gij hebben over ons geregeerd. Maar door u alleen gedenken wij uw naams. Heere, Heere, God staat er. Dat is de El of de Eeuw. Bet El betekent huis Gods. Hier wordt de naam gebruikt, de naam Gods, om hem in zijn macht aan te tonen. In zijn grote macht. Hij die alles kan wat hij wil. Wat hij als de eeuwig zijnde, de eeuwig in zichzelf onveranderlijke wil, dat kan hij, omdat hij is God de Machtige. Omdat hij is de schepper, omdat hij is de daarsteller, omdat hij sprak er zij ligt en daar werd ligt of daar was ligt. Hij die de dingen roept die niet zijn, alsof ze waren. Eerst komt Mozes te horen zijn eeuwige, onveranderlijke zijn. Dan mag hij ook horen, hij mag, zou hij Heere zeggen en het niet zijn. Zou God Heere roepen en geen God zijn. Geen waarmaker, geen uitvoerder van zijn gehele raad. Zal er één gedachte Gods afgesneden kunnen worden? Zal iemand hem bevel geven van het werk zijner handen? Zal iemand tot de Heere zeggen, wat doet gij? Nee, zijn macht is een almacht. Wat zijn eeuwig onveranderlijke liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En daarom staat er, Heere, Heere, God, de eeuwig zijnde, die ook alle macht heeft in de hemel en op de aarde. O, wat zal die knecht Mozes zijn gaan beven. Ja, niet van ontzetting, maar hij zal als het ware ondersteuning nodig gehad hebben om niet te verteren, om niet te versmelten op de plaats waar hij stond. Als die daar God in het hart kijkt, dat die Gods stem mag horen, dat de Heer het tegenover dat alles wat daar ligt om die berg, ook de man die op de berg staat, roept de Heer zijn naam uit, dat hij is de enig onveranderlijke, die alle macht heeft om zijn eeuwige wil ook doorgang te geven hier op deze aarde. Heere, Heere God, barmhartig, de Heere gaat zeggen. Vanuit de onmetelijke hoogte is het net alsof de Heere steeds dichterbij komt. Het is alsof hij uit zijn eeuwige wezen zelf meer daalt, steeds dichter bij de mens. In dit geval bij zijn knecht Mozes, de vertegenwoordiger van dat volk dat daar ergens in de laagte ligt. Barmhartig, zegt de Heere. Wat is dat, barmhartig? Barmhartig wil hier zeggen ontferming. Dit woordje barmhartigheid, dat betekent ontferming voor ellendigen. Barmhartig wil hier eigenlijk zeggen liefde tot en over liefdeloze zondaren. Barmhartig wil niet zeggen dat God zo geworden is omdat wij zo arm zijn. Hij is niet barmhartig uit oorzaken onze ellende. De Heer heeft geen gevoel van barmhartigheid gekregen zoals wij wanneer we naar een mens kijken in deerniswaardige omstandigheden. Nee. Maar in Christus is Hij de barmhartige. Daniel zegt in zijn gebed: Heere, wij pleiten niet op grond van iets bij ons, van onze gerechtigheden die geende zijn. Maar wij pleiten alleen op grond uw grondeloze barmhartigheid, die in zichzelf bewogen. Barmhartig. Maar anderzijds, hoewel hij niet door ons bewogen is, die in zichzelf bewogene drukt zich wel uit naar buiten. Hij maakt zich wel als zodanig bekend aan zondaren, aan verloren mensenkinderen, dat hij is de barmhartige. Ach ja, nu krijgt Mozes nog niet in de eerste plaats te horen: ik ben uw volk barmhartig. Maar de Heere gaat hier eerst hem bepalen: ik ben de barmhartige. Dat wil zeggen de ontfermer. En bij ontfermer denk je aan vleugels. Dan denk je aan een hen met haar kiekens. Bij ontferming denk je aan vrijwillige liefde. Ik zal ze vrijwillig liefde. Bij ontferming denk je, er is niets wat hem kan opwekken. Maar hij heeft zichzelf bewogen om te zijn ontfermer. Zulk een ontfermer is God. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Voor wij daar waren, in zonde en vloek verzonken, waren bij hem milde handen en vriendelijk ogen. Mensen, moet je niet zeggen: wat is de Heere goed en wat zijn wij toch een rampzalige zondaar. Dat je moet zeggen: wat hebben wij alles verzondigd, alles in Adam verloren en de heerlijkheid God nu dervende. Maar de Heer is goed en goeddoende. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Alles is hij, alles blijft hij, eeuwig zal hij alles zijn. Barmhartig. Ontferming. Ik riep u, Abraham, toen ge nog een afgodendienaar waart. Dat is ontferming. Ik zei: mensenkind, waar zijt gij? Toen gij al bevende vluchtte in het geboomte. Ik gaf u spijzen en drank en leef toch. Ik gaf u de adem. Ik gaf u het alles. Ik gaf u mijn woord uit ontferming. Aanschouw de rotssteen waaruit gij gehouden zijt, en de holligheid des wormpjes waaruit gij genomen zijt. Was het niet alles ontferming? Was het niet alles barmhartigheid? Als je buiten God en Christus daarheen leefde, misschien ook nog midden in deze wereld, en dat je vermakingen waren in de dingen van deze wereld, je enige al, je enige blijdschap, je enige bezigheid. Heb je toen uit jezelf en met jezelf naar God gevraagd? Was er iets meelijwekkends in je dat God gezegd heeft vooruit dan maar? Heb je iets kunnen vinden bij jezelf dat de Heer je terugbracht uit de goot? Of waar vandaan, waar de duivel je arme ziel mee bezig hield van dag tot dag, om je voor te jagen in de eer, in je spel, in je sport, in alles. Om maar geen ogenblik eraan te denken dat er een God is die leeft. Wat kun je dan zeggen als je eruit gehaald bent anders dan barmhartigheid? Ontferming. Ontferming dat de Heere mij eruit haalt. Waarom blijft die buurman doorrennen? Waarom blijft heel de wereld doorrennen? Waarom heeft de Heere mij genoemd en gezegd, kom mee, dwaze zondaar, luister aandachtig naar mij, eet het goede. Waarom heeft de Heer u onder zijn woord gebracht? En dat geldt ook al zijn we ons leven lang in de kerk. Is het geen ontferming? Het is toch niet verdienst onzerzijds? Het is toch enkel barmhartigheid van God die roemt, terwijl het oordeel Gods rechtvaardig aan ons voltrokken kon worden? Barmhartig. Weer een sluis wordt er geopend voor Mozes om te hopen. Weer een woord waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Hij is barmhartig. Hij is barmhartig. Als hij niet barmhartig was, was het alles voorbij. Dan was hij de onbewogene. Maar nu is hij in zichzelf de bewogene. En uit die bewogenheid komen zijn handen naar buiten. En die strekken zich uit. Tot een tegensprekend en wederstrevend volk. Ja, zegt geen uw ziel, dat heb ik ook moeten beleiden, mogen beleiden. Dat heb ik ook mogen bekennen. Maar hoe kan het alles verzonken liggen in bedekselen? Hoe kan de glans en de geur eraf zijn? Ja, dat kan, maar dat moet niet het ergste. Als hij de glans maar weer mag krijgen, als u de zielen nog maar weer verwaardigd mag worden bij de voortgang om te zeggen, ja waarlijk, God is Israël goed, hij is barmhartig. Als gij maar weer gebracht mag worden van onder de as vandaan, om te bekennen dat de Heer alleen barmhartig is, en dat het louter barmhartigheid was, dat hij zich met u met ons wilde bemoeien. Ja, hier op aarde kan de glans verdoven. Dat kan. Maar de glans van de barmhartige, die zal nooit verdoven. Hier op aarde is er een groot onderscheid tussen de blijdschap des gevoels en de blijdschap des geloofs. de zekerheid des geloofs en de zekerheid des gevoels. Het gevoel is meestal niet verzekerd. Het gevoel wordt meestal uitgemaakt door vele strijd en bestrijdingen. Door vele stemmen die ons toeroepen. Gij hebt geen heil bij God. Maar in het geloof dat God werkt, daarin ligt zekerheid en blijdschap. Nu, gij zult door het geloof leven, heeft de Heere gezegd, en niet door aanschouwing. De Heere geeft u blijdschap in het geloven, opdat ge beproefd moogt zijn. Barmhartig. De deugd van God, het gaat hier om Gods deugden, die hier openbaart, barmhartig, wilde zeggen, ontferming voor ellendigen. Door de in zichzelf bewogene, maar hij gaat verder. Barmhartig staat er, dat is hij. Maar genadig, zo doet hij ook. Hij werkt zijn barmhartigheid uit. Hij zegt niet alleen, ik ben barmhartig. Hij zegt niet alleen, kom er eens uit, zondaar, ik heb je wat te zeggen. Hij zegt niet alleen, kinderen, ik geef jullie een vader en een moeder die je onder mijn woord brengen. Hij laat niet alleen zijn driemaal heilige naam u betekenen en uitroepen. Dat is vrucht van zijn barmhartigheid om Christus wil. Maar hij is ook genadig. Stel je voor dat je van de kroeg gehaald wordt, of van de straat, of uit je geestloze belijdenis, of van het voetbalveld. En in de kerk neergezet, wat heb je dan? Dat is een wonder, het is een weldaad voor vrouwen en kinderen. Dat je thuis bent. En als je verkering hebt, is het een weldaad voor je meisje. Dat je niet zo verslaafd bent eraan. Aan al die dingen. Terwijl je hart je eigenlijk aanklaagt. Ach nee. Ik heb nooit van een letticisme gehouden. Ik zie het niet in dat balletje zitten of in dat pingpongetje of hoe die dingen allemaal heten. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar wel weet ik dat de Heere gezegd heeft, en voor de rest mag ik van mij heel veel hoor, Jacob zal alleen wonen. De Heere dat doen zal. Dat de Heere dat ook wil. Christelijk en onchristelijke manieren wordt overal zijn grote naam gelasterd en onteerd. Kijk, daar gaat het niet om een vals wetticisme van, ja, mag dan dit niet zo. Daar geef ik niet veel op. Maar hierom gaat het, kinderen. Houd daar erg in. Als je nou heel de week werkt op je werk, of waar je ook bent, dan ga je met mensen om, de een vloekt, de ander is een nette meneer, de derde is een verzoenlijke vijand, maar je zit ook, je bent niet beter, daar loopt het niet over, hoor. Maar wat kan het dan aangenaam wezen als het 5 uur is, dat je zegt, ja, ik mag weer naar huis. Mijn vrouw, mijn meisje, dan mag je samen wat doen, ga fietsen of weet ik wat, waar je zin in hebt. Maar je bent eruit. Nou, dan moet je zelf niet alles opzoeken. Maar ja, ik ga nog een stap verder. Stel nou voor dat je krijgt er zo'n gedachten over dat je zegt, dat doe ik maar niet meer. Dat is goed. Hij zit in de kerk. En dat niet alleen in de kerk, maar je gaat met je vrouw of met je meisje praat je wat. Of je gaat uit of je doet wat. En niet in een kring van mensen. Die nergens omgeven. Maar verder, dan is het een weldaad. Ik weet zeker dat je vrouw er blij om is. En dat het de omgeving ten goede komt. Dat is leuk als vader thuis is. Omdat hij donderdags naar de muziek en zaterdags naar de voetbal en woensdag hier naartoe moet, daar is niet veel gezelligheid aan. Maar daar blijft het niet bij. Want ja, wat heb je dan? Je zou zeggen, en wel dat, barmhartig is de Heere, dat de Heere dat nog geeft. Maar denk er eens aan, de Heere is ook genadig. Die barmhartigheid en genade, die horen als het ware bij elkaar. Hij is in zichzelf bewogen. Hij strekt zijn handen uit en hij zet ze voor zijn aangezicht. Niet als heilige mensen, als goddeloze mensen. Niet als bekeerde mensen, als onbekeerde mensen. Hij zet ze voor ze. Maar dan laat hij ze niet staan. Niet zitten. Onder zijn woord en getuigenis. Maar hij gaat ze verkondigen zijn genade. En genade wil zeggen, dat staat in verband met schuld. Genade staat ook in verband met vrije gunst en ontferming. Het raakt aan het woord barmhartigheid. Maar het graaft weer verder. Het duidt aan die wonderlijke genade van God. Dat hij die de schuldige niet onschuldig kan houden. Dat hij nochtans zegt, ik vergeef die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Genade. Dat heeft niks te maken met verdienen. Nee, genade heeft niets te maken met verdiensten. Genade is gunst. Genade is vrij gunst. Genade wordt verheerlijkt aan mensen die zondaars zijn, die niets hebben. Barmhartig en genadig. Mensen denken eens in, wat Mozes die begint nog harder te beven. Zijn hart slaat nu niet van doodschrik, maar zijn hart springt op van vreugde in God. Hij is genadig. Wist hij dat dan niet? Hij mag het nu eens van heel dichtbij horen. Hij mag het nu eens duidelijk. Uit des Heeren eigen mond mag hij het horen. God is genadig. Niet alleen barmhartig, maar ook genadig. Hij vergeeft. Hij vergeet. Hij telt alle overtredingen uit als een nevel. Hij werpt zachter zijn rug in de diepte der zee. Hij heeft lust aan goedertierenheid en genade. Barmhartig en genadig is de Heer. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet eeuwiglijk twisten met de mens. Nog eeuwiglijk zijn toren behouden. Hij straft wel, maar naar onze zonde niet. Genade. Ja. Genade. Dat is voor ons genade. Als de Heere om Christus wil. Nu ook. Als die vergevende God zich openbaart. Dat mag de knecht horen. Dat mogen wij ook horen. Dat die God die u gepredikt wordt is niet zomaar wat. Maar hij is Heere. Heere God. Barmhartig en genade. Dat is hij. Dat is hij niet half. Dat is hij. Zijn deugden. Zijn wezen zelf. Die kun je niet van elkaar scheiden. O, hier opent zich een veld zo groot. Daar komt de profeet. Die komt tot de man Gods. Die had het ook zwaar verzondigd. Zeer ernstig. Terwijl hij nog wandelde in zijn oprechtheid als die zegt, ja, zo is nu een mens. Die man zal verwisselijk gedood worden. Die daar die arme weduwe het enige oordeel aan afneemt, die moet gedood worden. Hoe is het mogelijk zijn? Gij zijt die man. Wat een bittere klacht. Niet bitter dat de Heere bitter is, maar de zonde. Wij zijn zo bitterlijk. Gena, o God, gena. Ach, reinig mij en heilig mij toch en ontzondig mij toch. Ach, mag ik de zondaars dan nieuwe wegen leren door uw vrijmoedige geest. Elk die het heilspoor bijster is, mag ik die dan vertellen dat u genadig bent. Mag ik van u dan vertellen dat het bij ons altijd te laat is. Maar voor u niet, voor u niet. Voor u is nooit te laat. want u bent de eeuwig genadige in Christus, uw lieve zoon van de ruimte. Dan komt die profeet, die komt al gauw weer terug en zegt, de Heer heeft uw misdaad verzoend en uw ongerechtigheid van u weggenomen. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Hij straft wel. Hij houdt niet onschuldig, maar niet naar onze zonden. Niet naar onze ongerechtigheden. Want naar mijn zonde en naar mijn ongerechtigheden heeft hij zijn heilig kind Jezus gestraft. Ongenadig, onbarmhartig, in grote toren. De Heer is genadig. Je kunt het toch lezen, het hele woord staat er vol van. Het hele woord. Hij was genadig aan Obadja, die van zijn jeugd af de Heer vreesde. En aan Timotheus en vele anderen. Hij was ook genadig aan Salomo, de vredevorst. Hij was ook genadig aan Manasse, aan Hiskia, noem maar op, aan Jesaja. Maar ook, liet hij zijn genade uitroepen over Ruben. Dat Ruben leven en niet sterven. En ook over Juda. Noem ze maar op. Genade, daar is het woord vol van. Weet je al wat genade is? Iets daarvan in je leven? Ze zeggen wel eens, genade wordt op het schavot geleerd. Dat is een sterke uitdrukking. Maar de betekenis daarvan is wel juist. Dat wil dit zeggen. Waar wij ervaren, geloven, ik ben des doods schuldig. Ik ben niet waardig zijn kind genaamd te worden. Want ik heb de verzenen verheven tegen een goedertierenvader. Dan is dat genade. Als die lieve vader zijn arm uitstrekt en zegt, stil maar jongen. Je hoeft niet verder te zeggen. Huurlingen heb ik niet nodig. Kinderen. Deze mijn zoon, die was dood. Hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Is genade. Kom maar mee, zegt hij. Kleed, aangetrokken, schoenen aan de voeten, ring aan de vinger, gemeste kalf, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. En zij begonnen vrolijk te zijn. Wat een feest, dat is een genadefeest. Kijk, iets daarvan leert de Heer nou al zijn kinderen. Soms in het verborgene, soms in het openbaar, leeft in het verborgene. Die indrukken, hij is de genade. Want dat is in Christus openbaar gekomen, zo allerduidelijkst. Daarin heeft God zijn handen uitgestrekt tot een tegensprekend volk. Maar de volk krijgt er ook indruk van. Dan zeg ik, ik zei in het gebed, je kunt er nog geen traan om je eigen zonde laten, dat is wat. Mens kijkt wel heel bedenkelijk, maar schuldenaar zijn voor God, dat moet je maar niet bij je eigen zoeken hoor. Dat vind je niet. Je kunt je eigen 1000 bochten vinden, maar daar kom je niet. Dat kan niet. Ook al ben je het wel eens geweest, dan kun je het voor de tweede keer ook niet maken. Nooit niet. Dus ook wij hebben niets. We hebben helemaal niets. Daarom zeg ik u, denk nou eens genade. Dat wil zeggen onconditioneel. Dat wil nog geen eens zeggen, nou moet je je eigen eerst schuldenaar maken. En dan zal ik genade geven. Dat was geen genade. Maar genade komt zomaar onverwacht de deur binnenstappen van het hart. En je hebt ineens schuld. Schuldenaar. En ineens heb je een genade God. En ineens wordt je hart bewogen. En er welt een traan in uw ogen. En ge verstaat het wonder niet. Dat je zegt, Heere, genade. Voor zo een. Voor zo een. Zo'n ellendeling. Die altijd maar weer van u afleidt. Dat kan zo onverwachts geschieden. Je kan in de kerk zitten. En er wordt een kindje gedoopt. Iedereen die mag zeggen, ja, dat is maar een vorm. Je hebt mensen die vinden het akelig zelfs dat formulier helemaal lezen. vinden ze niks aan. Maar als God je een keer leert wat genade is, oh, dan zeg je, wat een aangename zaak. Nou word ik er nog bij eens bepaald wat genade is. Dat kind heeft nergens om gevraagd. Dat kind is aan de dood en aan de doem onderworpen, hebben we net gehoord. En toch gaat er een hand naar dat hoofd en sprengt water erop. Ja, zo doet God nou ook. Zo is nou die grote God die zegt, ach kinderen, jullie hebben er niet naar gevraagd, het heeft u bedorven. Ik vraag naar u. Ik vergeef, ik verzoek. De heren praten geen eens over. Je hebt mensen die willen altijd wat horen. Die willen altijd wat horen. Maar wil je wat over de heren, doet het soms op zo'n manier, dan kun je geen naam geven dat de Heer je gewoon naar hem toe trekt. En dat de Heer je laat ervaren. In geloof en soms ook in gevoel. Ik ben niet boos op je meer. Je hebt de eeuwige rampzaligheid verdiend. Dag aan dag. Nu nog mensen. Er is weer een week voorbij gegaan. We zijn weer aan de eerste dag van de week begonnen. Maar als die week ons, u en mij, om onze nek gehangen wordt. Met al wat gebeurd is. Het hoeven geen uitbrekende dingen te zijn. Maar we zijn uitgebroken wolven. Dat zijn we. Dan zijn we voor eeuwig verloren. Dat de Heer dat nou leert. Hij zegt, het is afgelopen. Maar dat hij zegt, ik ben genadig. En je hoort geen stem, maar je ervaart het. Dat God goed is. Dat God goed is in Christus. Niet omdat hij zo slecht bent, maar omdat hij het verdiend heeft. Zijn ziel heeft zich gezet tot een rantsoen voor velen. Dan kun je geen naam geven. Dan ga je zingen. Zere goedheid kent geen paal. God is recht. Daar heb je niet veel woorden voor nodig. Het is soms ook zo weer weggesloten ook. Dat zeg ik erbij hoor. Bij de een kan het wat langer duren. Bij de andere wat korter. Maar de Heere doet het wel. Het kan soms heel lang duren. Geliefde. We zijn hier op de aarde. Op reis. We zijn hier uitwoners van de Heere. We zijn hier in een godig, vijandig bestaan. Dat is wat. Een bestaan dat niet naar God vraagt en niet naar God zoekt. De alle dagen tegen God in. Al, je zegt wel eens, een mens zou zijn verstand ervan verliezen. Als dat een ogenblik op hem drukt, die zegt verschrikkelijk. Verschrikkelijk voor de Heer. En dat hij het nog niet erg vindt. Dat wordt ook een verschrikking voor hem. Dat hij zelf niet verschrikkelijk vindt. Maar goed. Dan komt de Heer toch telkens weer. Genade. Maar het kan eens lang duren. Maar hij komt terug. De Heer komt. Al was in de Jordaan best doods. En je zult het horen. Je zult het geloven en ervaren. Ik. Stel uw overtredingen uit als een nevel. Gedenk ze niet. Ik ben genadig en barmhartig. Groot van goede tierenheid en waarheid. Kijk, dan mag je zo de Heer in het aangezicht van de Heer Jezus ook zien. Want dat was voor Mozes nog bedekt. De Heer hield de hand voor zijn ogen. Maar in de nieuwtestamentische gemeente heeft God zich geopenbaard in Christus. En die nu durft te zeggen dat God niet genadig is, die is een leugenaar. En de Heer zal niet onschuldig houden. Want het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon, zal eeuwig tegen ons getuigen. Indien wij dat lang niet leren kennen als de vrucht van eeuwige genade en ontferming. Mensen, daar mag Mozes moed uitscheppen, geliefde. Daar mag hij moed uitscheppen. Genade voor schuldenaren. Dat is gunst. En langmoedig. Langmoedig, dat wil zeggen langzaam tot toorn. Dat wil eigenlijk letterlijk zeggen. Lang van toorn. Maar dat betekent eigenlijk. Het duurt heel lang. Voor hij opstaat in zijn toorn. God is langmoedig over hen, zegt Petrus, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot de kennis der waarheid zullen komen. Dat betekent dat al Gods uitverkorenen tot de kennis van de waarheid moeten komen. En daarom stelt de Heer het oordeel uit. Zijn toorn uit. Maar ik wil nog meer zeggen dat hij traag is tot toorn. Wij slaan er zo met de vuist bovenop. Wij rekenen met Jan Rat en zijn maat af in 2-3 woorden. Dan liggen ze al weg in de hel of in de rampzaligheid. Zo is een mens. Maar de Heer is langmoedig. Dat wil zeggen, hij is traag tot toorn. Is wat? Je zou zeggen, het vuur vliegt er toch uit dat heilige wezen Gods? Nee. Barmhartigheid. Langmoedigheid. Ach, de diepste kern wil ik u gelijk maar noemen. De Heer is zo langmoedig. Hij spaart alles voor dat volk op. Voor zijn zoon. Want die zonde die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Want het lam was wel in besluit Gods geslacht. Maar hij was nog niet daadzakelijk in de tijd op Golgotha geweest. Want ze stonden ervoor. De oude. Stonden ze nog voor. Dus die zonde die geschiedde in de verdraagzaamheid. God spaarde ze toorn op. Hij was zo langzaam dat hij wachtte. Totdat één op aarde kwam. Die zei, Vader, vloek mij. Toorn op mij. Daarom durf ik met een gerust hart te zeggen. Of het weer stellig verantwoord is, dat weet ik niet. Dat is ook niet zo erg. Maar als jullie zeggen, jongens en meisjes, hoe komt dat toch? Dat wij nog niet in de hel liggen. Dan zeg ik, om Christus wil. Om zijnent wil. De Vader is zo langmoedig. Zo traag tot toorn. Eerst heeft hij alle toorn opgegaard. Voor zijn kind. Opdat hij ons met zijn genade bezoeken zou. Dat doet de Heer nu nog. Nu is de schuld weggedragen voor dat volk. Maar nog is hij langmoedig. Want de Heer is nog bezig zich een gemeente te vergaderen. Ten eeuwige leven. Dat kun je toch ook zien in het woord. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En ik heb gezworen zo dat ze in mijn rust niet zullen ingaan. Dat is waar. Ze zijn er ook niet ingekomen op een enkeling na. En Mozes ook niet en de Aaron niet. En al die andere mensen niet. Zijn die dan allemaal voor eeuwig verloren? Nee, helemaal niet. Want daaronder was een volk dat de Heere toebehoorde. Die zijn in de woestijn gestorven. Hij bezocht ze met een roede en bittere tegenheid. In langmoedigheid. Zo langmoedig. De schotten nam die ze in zijn armen thuis. Uitgeteerd lagen ze in de woestijn. Is toch wat? Ja, maar je hoeft geen meelijden te hebben. Je hoeft er geen meelijden mee te hebben. Dat hebben ze zelf ook niet gehad toen ze aan het eind van de reis kwamen. Toen hebben ze gezegd, het is alles goed geweest, heren. Alles goed. Het heet de zand en de brandende zon, alles. Alles. Wij hadden toch alles ten kwade gedaan. Maar zo onder die gloeiende woestijn. Uit die gloeiende woestijn vandaan. Die zon. Wij zeggen een mooi zonnetje. Mijn vader zei ze in de woestijn, noemen ze het een koperen ploet. Daaronder. Dag aan dag branden. En waar blijft nou de wijnstok en de vijgenboom? De melk en de honing. Oh, daar gaan ze. Maar er was een volk onder dat God toebehoorde. Een groot volk, geloof ik vast. Die zijn daar tenslotte aanmächtig neergezonken en ze hebben gezongen. Langmoedig is de Heer. Groot van goedertierenheid. En waarheid. Hij is voor ons. Goed en goeddoende. De overtreders zullen zijn wegen leren. Daarom de nacht stelt de Heer zijn toren uit. Saulus van Tarsus, hij is langmoedig over u. Zondaar, hij is groot van langmoedigheid. Hij bedoelt er iets mee. Hij wil daarmee zeggen, nog stel ik heil tot duren en voorstand. Nog ben ik bezig mijn eeuwige raad te verheerlijken. Waarom weeg je geld uit voor hetgeen geen brood is? arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Nog gaat hij door om te trekken en te wekken tot zijn koninkrijk. Groot van weldadigheid en waarheid, daar gaan we mee naar huis. Groot, de Heere spreekt het uit van zichzelf. Weldadigheid, wat wil dat hier zeggen? Dat is eigenlijk een wonder woord, want dat staat tegenover trouweloosheid. Weldadigheid wil dit zeggen. Je doet iets aan een ander, niet omdat je zegt, ja, die ander is er zo slecht aan toe. Laat die man maar een bosje druiven geven of een stukje vlees, hij is er slecht aan toe. Nee. Weldadigheid is hetzelfde als goede tierenheid. Dat staat in verband met het verbond. Daar staat het mee in verband. Maar we hebben er wel de baat van, maar het wordt niet door ons opgewekt. Eigenlijk wil weldadigheid zeggen, groot van weldadigheid. De Heere wil en kan niet meer van zijn verbond af. Dat verbond wat hij in eeuwigheid heeft opgericht en in de tijd geopenbaard, waarvan Christus het hoofd en de middel is, daar kan hij niet meer vanaf. Hij wil er niet vanaf. Hij heeft zichzelf daaraan gebonden. Om u te zijn tot een God en uw zaden na u. Om te zeggen tegen dat volk, tegen die Efraïm die hij lopen leerde, maar die het verdorven hadden, waarom hij hun veranderd is in een vijand, om nogthans hun heiland te zijn. Niet omdat ze het verdorven hebben, maar omdat hij het wil. Omdat het zijn verbond is. Ik zal niet meer op u toornen nog schelden in de eeuwigheid. Dat is weldadigheid. Goede tierenheid. Dat heeft te maken met de vastigheid van het eeuwig trouw verbond. God. Daar leert hij zijn arme kerk op pleiten. Daarop. Niet op ons, maar daarop. Want dat heeft de Heere zelf voor ons genoemd, mensen. Zelf. Dat is een dominee die zei, je mag nergens op pleiten, nergens. En daar stond hij maar op. Dit smeet hij af en dat smeet hij af, maar het verbond dan ook niet. En dit niet ook niet en dat niet ook niet. Er is niks. Zijn pleiteloze bitten. Nee, wacht, stakker, schijt toch uit. Je weet er niks van. Want als die geest in onze zielen komt, dan wordt God aangeroepen in geest en in waarheid. Op zijn zelfopenbaring. Niet op ons. Maar omdat hij zelf het ons voorgeroepen heeft. Weldadig ben ik. O God, zegt arme zondaar, u hebt het toch gezegd. U hebt zelf gezegd dat u zo bent, dat u er niet van af wilt. Ach, wil het nog betonen en bevestigen en bewijzen. Die staat wel als een rechteloze, dat wel. Maar hij gelooft dat het recht aan Gods kant is. En dat hij oprecht gronden, nochtans Sion gedachtig is en verlost vanwege dat verheerlijkte recht in de Heer Jezus Christus. Dat moet je maar nooit vergeten, weldadigheid is iets, dat staat zo hoog en toch zo dichtbij. Want het is de onvoorwaardelijke gedragingen Gods die naar zijn verbond wel doet. En genade erbij. En waarheid, dat wil zeggen trouw. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het late nageslacht. Dat wil zeggen, mensen, kijk het eens na. Kijk het maar na, dat de Heere waar is. Kijk het na in uw eigen leven. De duivel en de hel en de wereld en alles kan u wel toeschreeuwen met uw eigen hart. Dat het alles fout is. Dat alles mis is. En toch zegt de Heere en waarheid, trouw. Dat wil zeggen, hij zal niet feilen. Tegenover de leugenaar staat de waarheid. De weg en het leven. Tegenover de niet-weter staat de opperste wijsheid en kloekzinnigheid. Nou zeg, dat zal de eeuwigheid openbaar maken dat alle goede woorden en deugden Gods verheerlijk zijn geworden. En dat er geen stukje van hun oor is achtergebleven. Niemand niet. Kinderen, jongens en meisjes, we hebben misschien wel gezongen toen je gedoopt werd, of uw kinderen gedoopt werden. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat wil wat zeggen. Dat wil zeggen dat je door God gezet bent in het werk, in de werkplaats van de Heilige Geest. Niet in onze werken, in zijn werkplaats. Waar hij bezig is om te arbeiden en om toe te brengen. En een groot volk in het leven te behouden. Uit vrije en soevereine genade. O, Mozes mocht die deugde Gods horen noemen. Ter stem, ter klank. En tenslotte het achterste deel zien van zijn schoonheid. Maar het was nog bedekt. Johannes zegt ons, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen onze handen getast hebben, en onze oren gehoord van het woord des levens, dat verkondigen wij, u lieden. Hij had het zelf gezien en gehoord. In Christus is dit alles nog voller en rijker openbaar gekomen, opdat uit die bornput van Bethlehem gevoed en gelaafd zouden worden, hongerigen en dorstigen, totdat zij vol vreugde in zullen gaan in des koningspaleis. Amen.